Welkom bij Radio Maria.
De kerkleraars, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de grote leraren uit de kerkgeschiedenis. Ik breng u graag nog eens in herinnering wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt, of kerklerares. Want hoewel het merendeel van de doctores ecclesiae mannen zijn, zijn er ook 4 kerkleraressen uitgeroepen. Paus Benedictus XIV formuleerde in 1741 de 4 wezenskenmerken, om zo te zeggen, van een kerkleraar. Ten eerste moet hij recht zijn in de leer, doctrina orthodoxa. Dat betekent dat de leraar in kwestie verbonden is met het leergezag van de kerk en daar ook trouw aan is. Ten tweede, sanctitas vitae. Hij moet een heilig leven hebben gehad. Zijn leer, zijn of haar, want er zijn ook 4 kerkleraressen, moet een uitmuntende leer zijn. Doctrina eminens. Ze brengen de kerk en de gelovigen van alle tijden iets bij dat ook voor alle tijden van belang is. En deze persoon moet ook uitdrukkelijk erkend zijn door de kerk als kerkleraar. Expressa Ecclesia Declaratio, dus een officiële uitroeping tot kerkleraar. En vandaag maken we kennis met zeker niet de minste onder deze kerkleraren, namelijk de heilige Albertus de Grote, ook wel gekend onder de titel in het Latijn Albertus Magnus. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die de titel De Grote ontving omwille van zijn eruditie, omwille van zijn kennis, zijn wetenschap. Hij is in een eerdere uitzending al aan bod gekomen voor de oplettende luisteraar in de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, want Albertus de Grote was een leraar van de grote Thomas van Aquino. Albertus van Lauwingen, later bekend als Albertus Magnus of de Grote, werd rond 1206, naar alle waarschijnlijkheid, geboren in de Zuid-Duitse stad Lauwingen, in het hertogdom Zwaben. Hij kwam uit een adellijke familie. Van jongs af aan toonde hij al een opvallende nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. De natuur, de hemel, de planten, de dieren, alles wekte zijn verwondering en interesse op. Zijn ouders stuurden hem als jonge man naar Padua, de beroemde universiteitsstad in Lombardije, om te studeren. Daar kwam hij in contact met de rijke traditie van de klassieke filosofie en vooral dan de werken van Aristoteles, die later een diep spoor zouden trekken doorheen zijn denken. In diezelfde periode kreeg zijn leven een beslissende wending. Volgens een bepaalde overlevering had Onze Lieve Vrouw een belangrijke rol in zijn toetreden tot de orde van de Dominicanen, van de heilige Dominicus, op dat moment nog een jonge orde, enkele decennia eerder gesticht, maar die reeds zeer bloeiend was, de orde der predikheren. Zij leidden een leven van studie, verkondiging en armoede. En de keuze voor deze orde zou gekomen zijn door Onze Lieve Vrouw, die aan hem verscheen in een visioen en hem aanspoorde om zich daarbij aan te sluiten. Sint Albertus volgde die roepstem zonder aarzelen. Hij trad in bij de Dominicanen en ontving het abdij uit handen van de zalige Jordanus van Saxen, de opvolger van de heilige Dominicus zelf. En daar begon zijn leven als broeder en predikeer, volledig gewijd aan geloof en ook wetenschap. 2 zaken die voor de heilige Albertus geen tegenstelling betekende. Na zijn intrede begon hij aan een intensieve periode van studie. Hij verbleef in kloosters en studiehuizen van de orde in steden als Keulen, Hildesheim, Straatsburg en Regensburg. Zijn intelligentie in combinatie met een zeer ijverige instelling maakte hem al snel tot een van de meest gerespecteerde geleerden van zijn tijd. Toch bleef hij heel eenvoudig in zijn omgang met de mensen. Hij had lak aan uiterlijk vertoon of eerzucht. Zijn medebroeders roemden hem om zijn zachtmoedigheid en zijn grote plichtsgevoel. De exacte datum van zijn priesterwijding is niet meer bekend vandaag, maar het zou waarschijnlijk geweest zijn in het jaar 1233. In 1254 werd Albertus gekozen tot provinciaal overste van de Duitse provincie van de Dominicanen, een gebied dat zich uitstrekte over een groot deel van Midden-Europa. Het heette dan wel de Duitse provincie, maar het besloeg ook Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, de Beneluxlanden, Letland en een deel van Polen. Deze provincie had 40 huizen die hij te voet bezocht. In totaal ging het om zo'n 1000 broeders die aan hem werden toevertrouwd. Hij legde duizenden kilometers af te voet om kloosters te bezoeken, wat hem de bijnaam de wandelende prior opleverde. Overal waar hij kwam, liet hij vrede, wijsheid en een voorbeeld van eenvoud achter. 4 jaar later echter riep de kerk hem tot een nog zwaardere taak. Hij werd namelijk tot bisschop van Regensburg gewijd. Hij aanvaardde die verantwoordelijkheid uit gehoorzaamheid aan de paus, maar bleef trouw aan zijn eenvoudige levensstijl als religieus. Zo bleef hij ook zijn typische stijl van werken en reizen trouw. Hij inspecteerde zijn bisdom te voet, vaak in versleten schoenen. Hij liep erg snel en door sommige mensen die het niet echt waardig vonden dat een bisschop zich gewoon te voet verplaatste, kreeg hij wel een beetje spottend de bijnaam de bisschop op botten. Zijn bisschoppelijk paleis werd een plaats van stilte en gebed en zijn bestuur gekenmerkt door rechtvaardigheid en zorg voor de armen. Na slechts enkele jaren vroeg hij echter om ontslag, omdat hij terug verlangde naar het leven van studie en prediking. Paus Urbanus IV ging in op dat verzoek en Albertus keerde dankbaar terug naar het kloosterleven. Dat was al in 1962. Hij zou echter wel nog op verschillende momenten als nuncius of legaat van de paus optreden. Albertus de Grote leefde in een tijd waarin het woord wetenschap nog een heel andere betekenis had dan vandaag. Maar toch mag hij met recht de eerste moderne wetenschapper van Europa worden genoemd. Zijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Hij schreef over biologie, astronomie, chemie, fysica, geologie, plantkunde, dierkunde en meteorologie. Men zei van hem dat geen enkel onderdeel van de natuur aan zijn aandacht ontsnapte. In een tijd waarin dissecteren van dieren verboden was, dissecteerde hij toch in het belang van de wetenschap, omdat hij wilde begrijpen hoe het leven en de natuur en de schepping werkten. Hij beschreef meer dan 100 dierensoorten en legde natuurkundige observaties vast die eeuwen later pas werden bevestigd. Zo beschreef hij 114 vogelsoorten, 113 viervoetigen, 139 waterdieren, 61 slangen en 49 soorten wormen. En hij was de eerste om te spreken over de wezel en de ijsbeer. Hij was ook de eerste man in 1500 jaar die de fysiologie van planten bestudeerde. Hij beschreef ook bijen, mieren, spinnen, palingen, zalmen en hun gewoontes. En zijn beschrijving van bijen en mieren bijvoorbeeld is nog altijd bewonderenswaardig door de precisie waarmee hij hun gedrag observeerde. Albertus was geen magicus of tovenaar zoals sommigen later beweerden, maar een onderzoeker die experimenteerde, notities maakte en hij maakte ook een onderscheid tussen wat hij had waargenomen en wat slechts overlevering was. Als hij het niet met eigen ogen had gezien, schreef hij er eenvoudigweg bij: ik heb dit niet kunnen bevestigen. Die kritische, open en respectvolle houding tegenover de schepping maakt hem tot een pionier van de empirische methode, al eeuwen voor Galileo en Bacon. Albertus heeft ook bepaalde mythes ontkracht. Zo liet hij een man aan een touw over een klif zakken om een adelaar op haar eieren te observeren. En daarmee weerlegde hij de in die tijd populaire opvatting dat bij de adelaar alle eieren behalve één werden vernietigd door de moeder. Hij experimenteerde met buskruid en dacht na over de mogelijkheid van synthetische metalen lang voordat de moderne chemie dit zou realiseren. Zelfs de schaduwen op de maan wist hij correct te interpreteren als eigenschappen van het maanoppervlak zelf en niet als weerspiegelingen van de aarde, wat toentertijd werd gedacht. Hij begreep de kracht van natuuronderzoek, maar ook de grenzen ervan. Hij was nog altijd een man van geloof. Elke ontdekking keerde uiteindelijk terug naar verwondering over de schepper zelf. Voor de heilige Albertus was wetenschap niet in strijd met geloof, maar een weg naar God. Wie de schepping echt begrijpt, ziet in alles de hand van de maker, van de schepper. Het was precies die visie die ertoe geleid heeft dat Paus Pius XII hem in 1941 uitriep tot patroonheilige van alle wetenschappers. Albertus' invloed reikte verder dan zijn eigen tijd en land. Zo zijn er in Sevilla in Spanje geschriften van hem bewaard die ooit toebehoorden aan Christoffel Columbus, die ze nauwkeurig bestudeerde. Zijn ideeën beïnvloedden bijvoorbeeld ook de Dominicaan Antonio Vespucci, wiens neef Amerigo Vespucci de naam aan de nieuwe wereld zou geven. Albertus bereikte een hoge leeftijd voor die tijd. Hij stierf in 1280, rondom de leeftijd van 74 jaar. Zijn leerlingen en collega's beschouwden hem als een van de meest invloedrijke figuren van zijn tijd. Zijn nalatenschap omvat een gigantische hoeveelheid geschriften, variërend van natuurwetenschappen tot theologie en moraal, het onderwijs en mentorschap van Thomas van Aquino, niet de minste, die zijn filosofische inzichten verder zou uitwerken, en een revolutionaire methodologie, empirische observatie, gecombineerd met een redelijke analyse. Hij werd een bron van inspiratie voor wetenschappen, filosofen en theologen van zijn tijd, maar ook nog eeuwen na zijn tijd. Over de laatste jaren voor zijn sterven is nog geweten dat hij bijvoorbeeld in 1274 aanwezig was op het Tweede Concilie van Lyon, waarbij het wel niet bekend is wat zijn rol daar is geweest. En in 1277 reisde hij nog naar Parijs om de werken van zijn leerling, de heilige Thomas van Aquino, te verdedigen tegen een veroordeling door de aartsbisschop van Parijs. Naar het einde van zijn leven toe gingen zijn geheugen en zijn intellectuele krachten achteruit, waarschijnlijk door een hersenbloeding. Maar hij was nog altijd in staat om te bidden en te bewegen, en dit allemaal tot aan het einde van zijn leven. Hoewel hij wel de vlotte tred verloren had die hem jarenlang als wandelende bisschop en prior hadden gekenmerkt. De heilige Albertus stierf terwijl hij in een grote houten stoel zat in zijn kloostercel, gekleed in het Dominicaanse habit. De broeders van zijn klooster waren daar rondom hem en zongen het Salve Regina. Zo wisselde hij het tijdelijke voor het eeuwige om zijn koningin in de hemel te kunnen ontmoeten, begeleid door een lied ter harer eer. We zullen het er later in de uitzending nog over hebben, maar onze lieve vrouw was echt enorm belangrijk in het leven van de heilige Albertus. Hij stierf op vrijdagavond 15 november 1280. En er werd getreurd in Keulen toen het nieuws verspreid werd dat broeder Albert was gestorven. Er is een verhaal dat niet tegengesproken werd door de biechtvader van de heilige Albertus, dat de heilige Albertus aan zijn biechtvader verscheen één nacht na zijn overlijden en zei: omdat ik in mijn leven vele mensen vanuit de duisternis van de onwetendheid naar het licht van de waarheid en de kennis van God hebben geleid, heeft God aan mijn gebeden de bevrijding van 6000 zielen uit het vuur van het vage vuur verleend. Vele mensen kwamen de tombe van de heilige Albertus bezoeken en er zijn verschillende mirakels gerapporteerd die daar plaatsvonden. De datum van zijn overlijden is eveneens de dag waarop hij in de kerk wordt herdacht, 15 november. We gaan er nu even tussenuit voor een stuk muziek en spreken dan dadelijk verder over de theologie en de filosofie van de heilige Albertus. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag kennis maken met de grote Albertus de Grote. Zo net hebben we zijn levensloop al doorgenomen en hadden we het over het belang van de wetenschap in zijn leven, zijn nieuwsgierigheid, zijn empirische methode. En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem leefden, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van reden en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God. De Bijbel spreekt ons over de schepping als de eerste taal waarin God, die de hoogste intelligentie is, die logos is, ons iets over zichzelf openbaart. Het boek Wijsheid bijvoorbeeld beweert dat de natuurfenomenen, begiftigd met grootheid en schoonheid, als de werken zijn van een kunstenaar, waardoor wij door analogie de auteur van de schepping kunnen kennen. Met een klassieke vergelijking in de middeleeuwen en de renaissance kan men de natuurlijke wereld vergelijken met een boek door God geschreven, dat wij lezen volgens de verschillende benaderingen van de wetenschap. Inderdaad, hoeveel wetenschappers hebben in het voetspoor van de heilige Albertus de Grote hun onderzoek gevoerd, geïnspireerd door bewondering en dankbaarheid tegenover de wereld die in hun ogen van onderzoekers en gelovigen het goede werk leek en lijkt van een wijze en liefhebbende schepper. Dan wordt wetenschappelijke studie een lofzang. Dat had, zo zegt paus Benedictus, een groot astrofysicus van onze tijd, Enrico Medi, wiens proces tot zaligverklaring ingezet werd, goed begrepen. Hij schreef: "O, uw mysterieuze melkwegstelsels, ik zie u, ik bereken u, ik hoor u, ik bestudeer u, ik ontdek u. Ik dring tot u door en mediteer over u. Van u neem ik licht en ik maak er wetenschap van. Ik neem de beweging en maak er wijsheid van. Ik neem de fonkeling van de kleuren en maak er poëzie van. Uw sterren neem ik in mijn handen en wevend in de eenheid van mijn wezen verhef ik u boven uzelf en ik bied u in gebed de schepper aan, die gij sterren alleen door mij kunt aanbidden. Einde citaat. De heilige Albertus de Grote, gaat paus Benedictus verder, herinnert ons eraan dat tussen wetenschap en geloof een vriendschap bestaat en dat de wetenschappers door hun roeping om de natuur te bestuderen een authentieke en fascinerende weg van heiligheid kunnen gaan. Zijn buitengewone openheid van geest komt ook tot uiting in een cultureel werk dat hij met succes ondernam. Het opnemen en tot zijn recht laten komen van het denken van Aristoteles. Ten tijde van de heilige Albertus was de kennis van vele werken van deze grote Griekse filosoof, die in de vierde eeuw voor Jezus Christus geleefd had, vooral op het vlak van ethiek en metafysica, zich aan het verspreiden. Zij toonden de kracht van de reden aan. Zij verklaarden helder en duidelijk de zin en structuur van de werkelijkheid, haar verstaanbaarheid, de waarde en het doel van het menselijk handelen. De heilige Albertus de Grote heeft de deur geopend voor de opname van heel de filosofie van Aristoteles door de middeleeuwse filosofie en theologie. Een opname die later op een definitieve manier door de heilige Thomas werd uitgewerkt. Deze opname van een filosofie die, laten we zeggen, heidens, pre-christelijk is, was een authentieke culturele revolutie voor die tijd. Nochtans vreesden vele christelijke denkers de filosofie van Aristoteles, de niet-christelijke filosofie, vooral omdat deze door haar Arabische commentatoren zo geïnterpreteerd werd dat zij tenminste op enkele punten totaal onverzoenbaar leek met het christelijk geloof. Er stelde zich dus een dilemma: geloof en reden, zijn zij al dan niet met elkaar in conflict? En daarin ligt een van de grote verdiensten van de heilige Albertus. Met wetenschappelijke nauwgezetheid bestudeerde hij de werken van Aristoteles, ervan overtuigd dat alles wat werkelijk rationeel is, compatibel is met het geloof dat in de Heilige Schrift geopenbaard wordt. Met andere woorden, de heilige Albertus de Grote heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een autonome filosofie, onderscheiden van de theologie en ermee verenigd. Uitsluitend door de eenheid van de waarheid. Zo is in de 13e eeuw een duidelijk onderscheid verschenen tussen deze twee kennissen, filosofie en theologie, die, wanneer ze met elkaar in dialoog zijn, harmonieus samenwerken, door de ontdekking van de authentieke roeping van de mens, die dorst naar waarheid en schoonheid. En het is vooral de theologie, door de heilige Albertus, affectieve wetenschap genoemd, die de mens zijn roeping tot eeuwige vreugde wijst. Een vreugde die ontspringt uit de volledige instemming van de waarheid. De heilige Albertus de Grote was in staat deze begrippen op een eenvoudige en begrijpelijke manier mee te delen. Als een authentieke zoon van de heilige Dominicus preekte hij graag tot het volk Gods dat door zijn woord en het voorbeeld van zijn leven gewonnen was. Dadelijk na de volgende muziekpauze zullen we dan ook naar woorden van de heilige Albertus de Grote zelf luisteren. We beluisteren een Tantum Ergo op muziek van Fauré, het Tantum Ergo dat door de beroemdste leerling van Albertus de Grote, de heilige Thomas van Aquino, geschreven werd. Thank you. We lezen nu een fragment uit Paradijs van de Ziel. Hierin beschrijft de heilige Albertus Magnus 42 deugden van een christelijke gelovige. En de eerste deugd die hij beschrijft is de belangrijkste deugd, de liefde. En we gaan dat hoofdstuk ook lezen. Het is onderverdeeld in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De liefde tot God is volmaakt wanneer de ziel zich met vurigheid en geheel aan God schenkt, zonder van hem enig tijdelijk troostgevoel of zelfs een eeuwige beloning terug te verlangen. De ziel bemint God dan niet om wat zij ervoor terugkrijgt, maar louter omwille van zijn goedheid, heiligheid en volmaaktheid, die eigen zijn aan zijn goddelijke natuur. Een zuivere en heilige ziel voelt zelfs afkeer bij het idee God te beminnen met een bijbedoeling, of uit winstbejag, alsof men iets van hem zou willen verkrijgen, troost, voordeel of loon. Want God bemint ons vrij en overvloedig. Hij giet zijn kracht in onze zielen, niet omdat hij er iets voor terug verwacht, maar omdat hij enkel wil delen in zijn eigen eeuwige gelukzaligheid. Wie God bemint enkel omwille van zijn goedheid en gelukzaligheid en vanuit een oprecht verlangen om daarin te mogen delen, kan gezegd worden God volmaakt te beminnen. Ware kennis van God leidt de ziel tot die volmaakte liefde. In Gods wezen vindt men immers alles wat beminnenswaardig is. Adel, heiligheid, macht, wijsheid, goedheid, schoonheid en voorzienigheid. Evenzo is Gods liefde voor ons eeuwig en grenzeloos, niet tijdelijk of wisselvallig. Wie de ware aard van Gods liefde doorgrondt, zal hem ook met eenzelfde soort liefde beantwoorden. In het evangelie van Johannes geeft God ons een betrouwbaar teken van ware liefde voor hem. Namelijk, wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. De heilige Augustinus zegt hetzelfde. Wij beminnen God werkelijk slechts in die mate waarin wij zijn geboden onderhouden. Het naleven van geloften die we in Gods aanwezigheid hebben afgelegd, is daarom ook een vorm van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Want we zijn eraan gehouden ze te volbrengen, zoals we gehouden zijn aan zijn woord zelf. De heilige Gregorius de Grote spoort ons aan als volgt. Onderzoek uzelf aandachtig en vraag uzelf ernstig af of u God werkelijk boven alles bemint. Niemand mag zichzelf ervan overtuigen dat hij God boven alles lief heeft, als zijn daden dat niet bevestigen. De volmaakte liefde tot de Schepper vraagt niet alleen het getuigenis van woorden of zelfs van gevoelens, maar van het hele leven. De liefde tot God is nooit passief, ze toont zich altijd in daden. Wanneer liefde zich niet in handelen uitdrukt, dan is ze in werkelijkheid geen liefde. Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en onze goede werken moeten daarom zuiver van bedoeling zijn. Ze mogen niet voortkomen uit angst voor straf of verlangen naar beloning, zoals Augustinus getuigt. Wie God volmaakt lief heeft, vervult zijn geboden niet uit vrees of eerzucht, maar omdat hij weet dat alles wat God beveelt goed en volmaakt is. Er zijn twee zekere tekenen van ware liefde tot God. Het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt, of het nu goed of slecht lijkt, altijd en overal. Een liefde die enkel voortkomt uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen, verdient geen lof, want dat is eigenbelang. Ze zoekt enkel haar eigen welzijn. Alleen de vrije liefde tot God, de liefde die hem bemint om wie hij is en niet om wat men zelf ontvangt, is waarlijk volmaakt. Dus het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. En het tweede teken van ware liefde tot God is oprecht verdriet over alles wat hem mishaagt, waar en wanneer dat ook gebeurt, ongeacht of het onszelf raakt of niet. Tot zover over de liefde tot God. Dan de liefde tot de naaste. Ware liefde tot de naaste betekent dat men hem bemint zoals men zichzelf bemint, ongeacht of hij vriend of vijand is. Zoals de heilige Augustinus zegt, je naaste liefhebben als jezelf betekent hem liefhebben in God en omwille van God. Wie zo lief heeft in God en voor God, bemint zijn naaste werkelijk zoals zichzelf. Want ieder mens verlangt van nature het goede voor zichzelf en wil het kwade vermijden. Datzelfde verlangen moet zich ook uitstrekken tot anderen. Elke mens verlangt naar het welzijn van lichaam en ziel en wil alles vermijden wat daaraan schaadt. Zo behoort ook iedere christen het goede voor anderen te willen en alles af te wenden wat hun welzijn in gevaar brengt, of zij nu vrienden of vijanden zijn. Hoewel het gebod om de naaste lief te hebben vraagt dat we hem beminnen zoals wij onszelf beminnen, door hem het goede toe te wensen en het kwade te vermijden, betekent dit niet dat wij met gelijke vurigheid of inspanning moeten liefhebben. De natuurlijke genegenheid die men voelt voor zijn vrienden is nog geen ware naastenliefde. Zoals het evangelie zegt, zelfs de heidenen hebben lief wie hen lief hebben. Maar wie zijn vijanden bemint, toont ware liefde, want dat komt niet voort uit natuurlijke neigingen. Wie goed doet aan wie hem niet lief heeft, toont volmaakte liefde. En hoewel het gebod ons niet verplicht om met gelijke intensiteit te beminnen, is het toch een wonderlijk teken van volmaakte liefde als men vriend en vijand met gelijke goedheid behandelt. Dezelfde vriendelijkheid toont aan wie berispt als aan wie prijst, en even mild is tegenover wie beledigt als tegenover wie prijst. Zoals de heilige Johannes Chrysostomus getuigt, niets maakt ons zo gelijk aan God als het met gelijke goedheid behandelen van wie ons vijandig gezind is en wie ons lief heeft. Want door vervolging geduldig en met liefde te verdragen, verkrijgen wij grotere genade en heerlijkheid dan door gunst te ontvangen. Zo hebben de vijanden van de martelaren meer bijgedragen tot hun glorie dan hun vrienden. De natuur zelf spoort ons aan tot liefde voor de naaste, want alle schepselen beminnen wat aan hemzelf gelijk is. Daarom zijn alle mensen elkaar liefde verschuldigd, want allen dragen het beeld van God zoals de schrift zegt. Een teken van ware liefde is medelijden te voelen met je vijanden, niet alleen met je vrienden, wanneer zij lijden. Zo is het ook een bewijs van echte liefde, wanneer men zich oprecht verheugt over het geluk van zijn vijand. En dat is in deze wereld inderdaad zeldzaam. Daarentegen zijn droefheid, bitterheid of wrevel bij de aanblik of zelfs de vermelding van een bepaald persoon tekenen van haat, het tegenovergestelde van liefde. Zo ook het verlangen om iemands voorspoed te belemmeren of zijn goede eigenschappen te kleineren. Christus vertoonde geen van deze dingen tegenover Judas, hoewel hij wist dat hij hem zou verraden. Hij brak zelfs brood voor hem tijdens het laatste avondmaal en behandelde hem als de anderen. Zelfs bij het verraad weigerde hij hem de kus niet, maar begroette hem met vriendelijkheid. Zoals de heilige Hieronymus zegt, Christus voelde meer verdriet over het ongeluk en de schaamte die Judas te wachten stonden dan over zijn eigen naderende dood. Velen menen dat het genoeg is hun vijanden de eeuwige zaligheid toe te wensen zonder hun tijdelijk welzijn te gunnen. Maar de eeuwige zaligheid kunnen wij hun niet geven of ontnemen. Zij vergeten dat Christus, toen hij zijn leven gaf voor zijn vijanden, ons verplichtte niet alleen hen lief te hebben, maar ook bereid te zijn onszelf en onze middelen op te offeren voor het welzijn van onze broeders en zusters, vooral wie de zorg voor zielen dragen. Twee dingen voeden in het bijzonder de deugd van de liefde. Onze liefde tot God wordt gevoed door het zorgvuldig onderhouden van zijn geboden, zoals geschreven staat: als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader onderhoud en in zijn liefde blijf. Onze liefde tot de naaste wordt gevoed door medelijden en oprechte deelneming aan zijn lijden, zoals staat in het boek Jezus Sirach. Onthoud uw medelijden niet aan zij die wenen. Wandel met hen die treuren. Veracht het niet om zieken te bezoeken. Door zulke daden zult gij bevestigd worden in uw liefde. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige en kerkleraar, Dominicaan Albertus Magnus. U kon zo net een versie horen van het Caritas Abundat, een lied van de heilige Hildegard von Bingen, kerklerares, en ook zij werd geboren en leefde in Duitsland, maar zij leefde een eeuw voor de heilige Albertus Magnus, over wie we vandaag spreken. Er werd al aangehaald dat hij een grote liefde had voor onze lieve vrouw en dat zij een grote invloed heeft gehad op zijn leven. De Dominicanen, die doorheen de geschiedenis de verspreiders zijn geweest van de devotie van het bidden van de Rozenkrans. En de heilige Albertus gaf theologische diepgang aan de devotie voor Maria. Een vroege biograaf van de heilige Albertus de Grote, Rudolf van Nijmegen, noemde hem de secretaris en lofzanger van de heilige maagd Maria. Rudolf schrijft dat Albertus zo toegewijd was aan Onze Lieve Vrouw dat hij, ik citeer, haar lof niet kon verzwijgen. Bovendien voegde hij aan al zijn werken iets toe ter ere van zijn geliefde vrouwen, of besloot hij zijn studies met een lied tot haar eer. Hij componeerde vele gezangen ter ere van de glorierijke maagd, die even opmerkelijk waren door hun diepgang van betekenis als door hun harmonie en innerlijke geest. In de kloostertuin en elders zong hij ze graag met grote tederheid, devotie en geestdrift. Zijn zuchten en tranen onderbraken vaak zijn gezang en openbaarden zo zijn vurigheid, liefde en grote vroomheid. Paus Pius XI zei later over de heilige Albertus: hij was in alles volledig toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Zo bestaat er ook volgende lofzang over de heilige Albertus. Vertaald klinkt het zo: Albertus was de filosoof van Maria, Thomas van Aquino was de theoloog van het woord. De een schreef over de zoon en de ander over de moeder. Nu waren beide inderdaad groot, maar de een was leerling en de ander meester. De heilige Albertus was inderdaad de leermeester geweest van de engelachtige dokter Thomas van Aquino. De preken van de heilige Albertus over de heilige maagd Maria in hun Duitse en Duitse dialectversies werden gebruikt als bladwijzers of aan de muren van huizen gehangen als devies. Er werden altijd kleine fragmentjes genomen uit zijn preken die de devotie tot Maria verdiepte bij de mensen. Naast het voeden van de volksdevotie droeg Albertus' voorstelling van de heilige moeder God als het hoogste ideaal van vrouwelijkheid bij tot het wekken van de geest van ware ridderlijkheid en het verzachten van de zeden van een toch ruwe tijd. De heilige Albertus citeert uit de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 29 tot 31, om de motieven voor zijn schrijven over Onze Lieve Vrouw te geven. Ik citeer even uit de wijsheid van Jezus Sirach. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en voller dan de diepte zijn haar besluiten. En ik ben als een waterloop, door een rivier gevoed en als een wetering die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn plantage bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Daarop zegt de heilige Albertus: in de hoop op deze beloofde rijkdom ondernemen wij dit werk. Anders zouden wij te veel verheven worden boven onze bekrompenheid van geest en kennis. Van haar verwachten wij de gelukkige voltooiing en de beloning van onze taak. Zij is het die onze wil leidt, die ons ertoe beweegt te schrijven en die onze bedoelingen kent. Wij verlangen slechts om ons door deze eenvoudige bladzijden nuttig te maken voor eenvoudige en ongeleerde mensen zoals wij zelf. Dit staat aan het begin van zijn Mariale, oftewel 230 vragen over de heilige maagd. Het is dus een werk echt uitsluitend over Onze Lieve Vrouw, waarin hij 230 vragen over Onze Lieve Vrouw probeert te beantwoorden. En deze vragen zijn allemaal geconcentreerd rond de tekst van Lucas, namelijk dat de engel Gabriel naar Maria werd gezonden. De vragen zijn zeer interessant en de antwoorden boeiend. Het werk toont een gedetailleerde manier van denken en bewijst dat wij veel overtuigingen over Onze Lieve Vrouw als vanzelfsprekend aannemen en over anderen helemaal niet nadenken. Enkele voorbeelden van zo'n vragen. In welke vorm verscheen de engel aan Maria? De heilige Albertus geeft dan de mening van de heilige Beda de eerbiedwaardige, namelijk dat de engel zou verschenen zijn als een slang. Vervolgens wordt dan de opvatting onderzocht dat hij verscheen als een duif, die eenvoud voorstelt in tegenstelling tot de sluwheid van de slang. De conclusie van Albertus is dat de engel in menselijke gedaante verscheen en hij licht die conclusie ook toe. Een andere vraag, in welk geslacht verscheen de engel? Misschien lijkt het passender dat een vrouw aan een vrouw verschijnt, een maagd aan een maagd. Maar Albertus meent dat de engel als man verscheen, omdat in alle eerdere verschijningen van engelen met betrekking tot de komst van Christus de engelen als mannen verschenen waren. Een andere vraag luidt, op welk uur van de dag verscheen de engel? Misschien 's morgens, aangezien de dag der genade begon? Misschien op het middaguur, omdat dan de zon haar hoogtepunt bereikt? Het uur waarin Christus leed en waarin de geboorte van Johannes de Doper, de voorloper, werd aangekondigd? Of misschien 's avonds, want God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Albertus volgt de opvatting van Dionysius de Areopagiet en zegt dat het 's morgens was, omdat de tijd het karakter van degene die werd aangekondigd moest uitdrukken. De komst van Christus was de opgang van de ware zon over de aarde. Andere vragen behandelen nog waar de verschijning bijvoorbeeld plaatsvond, wat Maria op dat moment aan het doen was, aan het bidden of werken, en hoe oud zij toen was. Op die laatste vraag concludeert Albertus dat zij zich bevond op het toppunt van haar rijpheid in lichaam en in groei van genade, wat haar, verklaart hij, tussen de 25 en 31 zou plaatsen. In andere vragen bespreekt Albertus de schoonheid, de gestalte en het uiterlijk van ons lieve vrouw. Alles wordt vernuftig behandeld en zoals gewoonlijk worden ook de redenen voor het tegenovergestelde standpunt vermeld en uitgelegd. De reeks vragen over het uiterlijk van onze lieve vrouw besluit Albertus als volgt. En zo was de heilige maagd in huidskleur roodachtig blank, haar haar en ogen waren gematigd donker, zoals wij ook geloven dat haar geliefde zoon, de schoonste van de mensenkinderen, van die kleur was. Hij vraagt ook dingen als, kende Maria muziek? Ontving zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel? Had zij de macht van de heilige wijding? De 230 vragen van dit werk beslaan 317 pagina's in dubbel kolomformaat. Wat nog opmerkelijk is dat Albertus de heilige maagd niet de tweede Eva wilde noemen, zoals we dat wel vaak horen. Hij zei dat zij niet Eva genoemd moest worden, omdat haar rol in elk opzicht het tegenovergestelde is van die van Eva. Hij zegt daarover: wij moeten gelijk worden aan Maria om haar te prijzen. Dan pas zullen wij haar op een goede manier prijzen. Op zo'n manier dat hij die prijst gelijkt op degene die wordt geprezen. En dat deze lof een trouwe uitdrukking van het hart mogen zijn. Hoe kan de wellustige de maagd prijzen? Hoe kan de trotse haar prijzen die nederig was? Hoe kan de vervloekte haar prijzen die overladen was met hemelse zegeningen? Albertus beijverde ook een praktijk die ook bloei vond na het Mariajaar van 1954, namelijk het oprichten van heiligdommen ter ere van onze lieve vrouw en kapelletjes langs wegen en in huizen. Hij schreef uitgebreider over Maria dan enig andere man van zijn tijd. De manier waarop hij systematisch vragen rond onze lieve vrouw behandelt, is echt uniek, zelfs onder de grote kerkvaders. Heel veel predikers hebben inspiratie geput aan het Mariawerk van de heilige Albertus om hun eigen devotie en die van de gelovigen te voeden. Als een echte minnaar van Maria keerde de gedachte van de heilige Albertus altijd weer naar onze lieve vrouw. Anders had hij nooit met zoveel detail, inzicht en liefde over haar kunnen schrijven. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Albertus de Grote, Albertus Magnus. De enige die in de geschiedenis de titel De Grote ontving omwille van zijn geleerdheid. Ondanks zijn grote geleerdheid en wetenschappelijke ingesteldheid kwamen zijn geschriften niet voort uit een koude, steriele geest, maar van een ziel die echt zocht naar de vereniging met God. Hij heeft veel gebeden geschreven en naast een grote liefde tot onze lieve vrouw had hij ook een zeer grote devotie tot de heilige Eucharistie. Zo predikte en schreef hij over Gods goedheid doorheen de Eucharistie. In zijn zachtheid, zijn goedheid, denkt God liefdevol aan ons. Hij kan aan niets liefdevoller of beter denken dan dat hij in ons kan leven, in zijn goddelijkheid en menselijkheid, als een geestelijk voedsel dat ons leven voedt en ons naar een volmaakte vereniging met hem zelf brengt. Zo schrijft hij over de Eucharistie. Hij heeft ook grote werken geschreven over de heilige mis en de heilige Eucharistie. De grote Dominicaanse mystieker Meester Eckhart en de zalige Henry Suzo en ook John Towler zijn sterk beïnvloed door de werken van de heilige Albertus. En ook een leuk weetje, een mooi weetje over de heilige Albertus is dat hij een officie geschreven heeft van Sint-Jozef. Dat is helaas niet bewaard gebleven. Maar het is toch mooi om te weten dat deze grote heilige ook een devotie had tot Sint-Jozef. In het decreet voor de heiligverklaring van de heilige Albertus zei Paus Pius XI dat de geschriften van de heilige Albertus tonen dat hij begiftigd was door de Heilige Geest met de genade van contemplatie. Hij zegt ook dat de schriftwerken, dus de werken over de heilige schrift van de heilige Albertus, in het bijzonder en van al zijn theologische werken, de ziel het verlangen geven om naar Christus te keren. Paus Pius XI zegt, hierin herkennen we een heilige man die over heilige dingen spreekt. Na zijn overlijden werd er over de heilige Albertus gezegd dat hij alles wist wat geweten kon worden. Niemand weet het exacte aantal van zijn geschriften, maar men kan toch wel vrij zeker stellen dat hij ongeveer 20 miljoen woorden moet hebben neergeschreven. De heilige Albertus heeft een vol leven geleid als prediker, als leraar, als administrator en als bewerker van de vrede. Maar niets van dit alles kan vergeleken worden met al hetgeen hij geschreven heeft. Zijn oeuvre omsloeg de gehele menselijke kennis, om zo te zeggen. En om die reden wordt de heilige Albertus vandaag de dag de universele dokter genoemd. Niets van wat er in die tijd toen bekend en onderzocht werd, was niet bestudeerd door de heilige Albertus. En de omvang, helderheid en waarde van zijn werk heeft er ook voor gezorgd dat hij onder alle grote wetenschappers van zijn tijd de grote werd genoemd. Zijn kennisveld was universeel. Tot slot nog een anekdote over de heilige Thomas van Aquino, die les kreeg van de heilige Albertus de Grote. U herinnert het zich misschien nog uit de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, dat hij door zijn medestudenten de stomme os werd genoemd, omdat hij heel weinig sprak. Maar Albertus had de briljantheid van de heilige Thomas helemaal begrepen. En na een verdediging van de heilige Thomas voor een zeer moeilijke these, zei Albertus achteraf met profetische zekerheid, jullie noemen hem de stomme os, maar zijn gebrul zal nog eens over de hele wereld weerklinken. En het was een uitspraak die de geschiedenis in zou gaan, omdat de heilige Thomas van Aquino ook effectief zijn grootste leerling is geworden en later zelfs de grootste theoloog van de kerk. Albertus overleed dus op 15 november 1280 en hoewel er direct na zijn overlijden een verering voor hem ontstond, werd hij pas in 1622 door paus Gregorius de 15e zalig verklaard. En de heiligverklaring vond plaats op 16 december 1931 door paus Pius de 11e. Deze paus benoemde hem ook tot kerkleraar en patroonheilige van de wetenschap. We besluiten deze uitzending over Albertus de Grote nog met een gebed dat hij schreef. Eeuwige liefde en oneindige goedheid. In u rust de oorsprong van alle heilige liefde. Door de onmetelijke liefde waarmee u zich met mij hebt verbonden, smeek ik u, giet iets van diezelfde liefde uit in mijn ziel. Laat mij niet zoeken voor mijn eigen gemak of voordeel, maar alles ook mijzelf liefhebben in zuiverheid en omwille van u alleen. Heer, laat mij uw overvloedige en onschatbare liefde navolgen, die zoals de zon haar licht vrij uitstraalt, zonder er zelf baat bij te hebben, zich uitgiet over heel de schepping. Maak mij gehoorzaam aan uw heilige geboden, want daarin toont zich uw genade en mijn liefde tot u. Laat mijn ziel zich verheugen in wat u verheugt en bedroefd zijn om wat u beledigt. Leer mij mijn naaste lief te hebben in u en omwille van u. Laat mij zoeken wat goed is en vluchten voor wat kwaad is. Laat mij zegen wensen aan wie mij kwaad doen, want dat behaagt u, Heer. Laat mij mijn vijanden overwinnen, niet door kracht of woorden, maar door goedheid en zachtmoedigheid. Schenk mij geduld in tegenspoed, want vaak brengt die meer zegen dan voorspoed. Laat mij meevoelen met wie lijden en mij verheugen met wie blij zijn. Want ieder mens draagt, net als ik, uw beeld in zich. U schenkt onvergankelijke heerlijkheid aan wie uw goddelijke liefde navolgen en zo tonen dat zij waarlijk kinderen zijn van u, onze hemelse Vader. Amen. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Albertus Magnus, de universele leraar. Graag tot binnenkort.